Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van De Criminoloog. Deze aflevering gaan we in gesprek met Madeleine van den Brugge. Zij werkt voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Voor haar promotieonderzoek heeft ze onderzoek gedaan naar kinderpornoforums op het darknet. En in de aflevering bespreken we hoe zo'n forum eruit ziet, wie de gebruikers zijn van een forum en welke lessen volgen uit het onderzoek voor de praktijk. Veel plezier met luisteren.
Mijn naam is Madeleine van der Bruggen. Ik werk als senior onderzoeker op dit moment bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. En bij ons bureau doen wij onderzoek naar de aard en omvang van deze problematiek. We monitoren de aanpak ervan. En op basis van ons onderzoek adviseren wij de overheid hoe ze mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen beter kunnen aanpakken. En naast dit werk doe ik ook een promotieonderzoek en dat gaat over kinderporno-netwerken op het dark web. En daarmee ben ik begonnen toen ik nog in mijn vorige functie zat bij de Nationale Politie, bij het team bestrijding kinderporno en kinderseks-toerisme. Ik werk met een hoop mensen samen in dat onderzoek. Het is een lastig onderzoek wat je niet alleen kan doen. Dus ik werk samen met Arjan Blokland, mijn begeleider. Die is verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, het NNCR. En aan de Universiteit Leiden. En misschien kan ik ook gelijk het onderwerp waar we het vandaag over hebben introduceren. De kinderporno-netwerken op het dark web. Want toen ik bij de politie nog werkzaam was bij het team bestrijding kinderporno en kinderseks-toerisme, merkten we wel in de afgelopen jaren dat steeds meer van de criminaliteit de verborgen wereld inging. Dat het steeds meer op het dark web plaatsvond. En binnen de politie deden we al heel veel onderzoek daarna. Niet alleen opsporingsonderzoek, maar ook wetenschappelijk onderzoek. Maar dat bleef allemaal binnen de opsporing. Terwijl we ook wel zagen van ja, eigenlijk zou hier toch wel breder kennis over uitgedragen moeten worden. Als we effectiever daders willen opsporen en uiteindelijk als we kinderen beter willen beschermen. Dat is uiteindelijk het grote doel natuurlijk. En zodoende ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek een aantal jaren terug. En in dat onderzoek doe ik aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden. Probeer ik inzicht te bieden in het criminele proces van dit soort netwerken op het verborgen internet.
Want wat is het dark web eigenlijk? Misschien voor mensen die dat niet kennen.
Ja, goede vraag. Het dark web is eigenlijk heel simpel gezegd het verborgen en anonieme deel van het internet. Waar luisteraars nu naar luisteren is gewoon het clearnet, het normale internet. Het dark web kan je alleen maar op via een speciale browser. Dus het dark web kan je niet vinden via de normale zoekmachines, Google, etc. Je hebt er een speciale browser voor nodig. De Tor-browser wordt daar vaak voor gebruikt. En als je via die route het internet opgaat, wordt al het verkeer versleuteld. Ben je dus anoniem, is jouw IP-adres niet te vinden. En daarom wordt dat dark web natuurlijk ook vaak misbruikt door mensen die verkeerde bedoelingen hebben.
En had je voordat je onderzoek ging doen naar deze vormen van criminaliteit op het dark web al daar eens van gehoord of had je daar interesse in? Hoe kom je bij het onderzoek doen van dit onderwerp?
Heel eerlijk, ik denk voordat ik bij de politie kwam te werken dat ik me daar nog niet zo heel erg bewust van was. Ik denk ook dat destijds, want dan hebben we het over 10, 15 jaar geleden, dat het dark web überhaupt nog niet zo groot was en nog niet zo bekend was en nog niet zoveel gebruikt werd door grote groepen mensen als dat nu is. Wat ik al zei, toen ik bij het team bestrijding kinderporno, kinderseks-toerisme ging werken, werd ik steeds meer bekend met dat dark web. Waren ook eigenlijk al de politieonderzoeken speelden zich af op dat dark web. En had ik steeds meer te maken met data, onderzoeksdata, maar ook opsporingsdata van gegevens op dat darknet. Dus werd ik er steeds bekender mee. En dat maakte ook dat ik zag van dit is data die voor heel weinig mensen toegankelijk is. Want het is zo verborgen, maar ook zijn die netwerken illegaal. Dus uit hoofden van mijn functie kon ik daarbij. Maar niet zomaar elke wetenschapper aan een universiteit mag onderzoek gaan doen op die kinderpornografische netwerken. Bleef het onderzoek heel erg binnen de muren van de opsporing. En vond ik zelfs een beetje dat we vanuit de politie ook een soort van maatschappelijke plicht hadden om er meer mee te doen dan alleen maar opsporing. In de hoop natuurlijk uiteindelijk dat we een effectievere aanpak kunnen maken.
Ja, want als ik goed begreep, werk je dan op dit moment niet meer bij de politie zelf. Maar voor het onderzoek werk je nog wel veel samen met de politie, toch?
Ja.
Hoe ziet die samenwerking eruit?
Ja, klopt. Nou moet ik wel zeggen hè, dat ik toen ik nog bij de politie werkte, had ik toegang tot heel veel van de data vanuit mijn functie ook. Op dit moment is dat wat moeilijker, maar ik ben nu op een punt dat veel van de artikelen al gepubliceerd zijn, veel van het onderzoek al af is. Maar goed, ik heb nog een aantal oud-collega's inderdaad met wie ik nou samenwerk, met wie ik veel contact heb, met wie ik ook nog veel over de problematiek praat. Ben ook nog bezig met het schrijven van een aantal publicaties, artikelen in samenwerking met de politie. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
En wat voor soort andere data heeft de politie dan dat jij als onderzoeker zelf zou kunnen vinden op het dark web? Want ja, de dark web is natuurlijk gewoon toegankelijk. Je zou kunnen kijken op dat soort fora. En wat is daar het verschil dan tussen?
Nou, als ik als burger nu zou kijken op die forums, dan pleeg ik strafbare feiten. Je moet je voorstellen dat natuurlijk, we kunnen allemaal het dark web op. Dat is misschien ook belangrijk om te zeggen, is dat het dark web niet alleen maar slecht is. Het dark web is ontwikkeld vanuit de militaire wereld, geloof ik. Om te kunnen communiceren over gevoeligheden. Maar nou ja, je kan je ook voorstellen als je als journalist onderzoek wil doen en je wil niet dat je gevolgd wordt online. Stel je voor dat je in een land woont waar de censuur heerst, dan kunnen er hele goede redenen zijn om anoniem op het internet te willen bewegen. Maar goed, het dark web wordt ook, wat ik al zei, misbruikt voor, nou ja, door criminelen, op criminele markten, door de verkoop van wapens, dat soort zaken. We kunnen allemaal het dark web op. Maar ja, op het moment dat ik me ga inschrijven met een wachtwoord en een nickname op een kinderpornografisch netwerk, dan begeef je je toch wel echt op glad ijs. En daarom is het ook belangrijk, denk ik, dat als je als onderzoeker onderzoek wil doen naar deze thematiek, dat het altijd goed is als je de mensen uit de uitvoering, dus in dit geval de politie, in je onderzoek meeneemt. Niet alleen voor toegang tot de data, maar ook voor de expertise die ze hebben over de problematiek.
Ja, en kun je wat meer vertellen over hoe zo'n forum er dan uitziet? Zo'n kinderpornografisch netwerk?
Ja, zeker. Eigenlijk ziet het eruit zoals je ook allerlei andere forums kent op het normale internet. Hè. Ik zei al, je logt in met een nickname en een password, die maak je de eerste keer aan. En dan krijg je toegang in ieder geval tot het eerste publieke onderdeel. Waarin het overzicht van het forum of de onderwerpen van het forum zichtbaar worden in verschillende categorieën. En door middel van het doorklikken krijg je toegang tot die secties. Veel mensen denken hè, dat het alleen maar gaat over het uitwisselen van strafbaar materiaal, van afbeeldingen van misbruik van kinderen. Tuurlijk is dat ook een heel belangrijk onderdeel, maar ja, daarnaast is het ook echt een sociale community waarin gesprekken worden gevoerd over ervaringen en fantasieën met misbruik met kinderen. Maar ook over maatschappelijke onderwerpen, over politieke onderwerpen, over media. Dus er wordt echt ook wel over andere dingen gepraat. En daarnaast wordt er veel advies gegeven. Advies over technische afscherming. Advies over hoe kan je het beste wegblijven bij de politie.
En kom je daar op zo'n forum, kom je daar per ongeluk op of moet je daar echt doelgericht naar zoeken? Hoe werkt zoiets?
Ik zou zeggen dat je daar niet per ongeluk op komt. Het wordt wel vaak genoemd mensen die verdacht worden van het downloaden van kinderpornografie, zullen vaak als verweer geven in een verhoor dat zij daar per ongeluk op stuiten. Ik kan me nog voorstellen op het normale internet, als je al een beetje in grijs gebied begeeft op bepaalde netwerken of als je op grijs gebied bepaalde websites misschien aan het downloaden of aan het zoeken bent, dan kan ik me voorstellen dat je inderdaad per ongeluk op misbruik van kinderen stuit. Zeker omdat er zoveel porno websites zijn die een beetje in dat tussengebied zitten tussen legaal en illegaal. Je vaak niet zeker weet of iemand nou op 18 was of 16, dus daarbij kan ik me voorstellen dat het misschien nog een realistisch verweer is. Het dark web is toch echt wel een ander verhaal. Hè? Je moet op zoek naar een website. Het is geen website www.kinderpornoforum.nl. Hè. Je moet op het dark web bestaan niet van dat soort herkenbare URL's. Elke URL op het dark web is eigenlijk een willekeurige stream van cijfers en letters. Dus je moet echt doelbewust weten naar welke website je toe gaat. En je moet ook op de een of andere manier moet je die kennis verkregen hebben. Dan moet je nog de volgende stap over dat je je gaat inschrijven op zo'n forum. En het is echt wel meteen duidelijk dat je dan op zoek gaat naar kinderpornografisch materiaal.
Wel, misschien ook wel goed daarop in te gaan. Dus dat, ja, want je hebt een crimescript-analyse gedaan. En dit zou je dan echt kunnen beschrijven als de voorfase van het script. Misschien ook wel goed om uit te leggen, wat is een crimescript-analyse en hoe heeft dat jouw onderzoek vormgegeven?
Ja, zeker. Een van de papers die ik geschreven heb als onderdeel van mijn promotieonderzoek was inderdaad de crimescript-analyse. Het is een redelijk veel gebruikte methode in de criminologie, vooral om nieuwe en complexe criminaliteitsfenomenen te onderzoeken, waar nog wat minder over bekend is, om juist zeg maar, het criminele proces in detail te kunnen beschrijven. Dus dat doe je ook. Je gaat systematisch zo'n crimineel proces beschrijven aan de hand van een script. Daar wordt ook echt expliciet verwezen naar bijvoorbeeld een toneelscript, waarin je ook alles in detail uitschrijft, stap voor stap. En op die manier kan je zo'n crimineel proces helemaal vormgeven. Niet alleen de activiteit zelf, niet alleen het plegen van het strafbare feit, maar ook alle voorbereidingen die daaraan van afgaan. Alle momenten waarop belangrijke keuzes gemaakt worden. En ook uiteindelijk de post-activity wordt dat dan genoemd. Als je stopt met het strafbare feit, op welke wijze je dan weggaat van een crime scene. En hoe je er dan voor zorgt dat je uit handen blijft van de opsporingsdiensten. En dat doe je aan de hand van het bestuderen van heel veel data, heel veel gegevens. Ik heb daarvoor een kwalitatieve analyse gebruikt. Dus ik heb voor deze studie inderdaad een aantal forums op het dark web gebruikt, of de data daarvan, alle communicatiegegevens. Dus alle berichten die personen op zo'n forum naar elkaar verstuurden, die uiteindelijk resulteren in threads. Die heb ik allemaal bestudeerd, gekeken op welke onderdelen van de forums die zaten, over welke thema's er gesproken wordt. Ja, en dat helemaal georganiseerd in een logisch proces. En wat daar dan uitkomt inderdaad is dat in die voorbereidingsfase en helemaal het begin, dat dan inderdaad voor mensen op zo'n netwerk, dat zij heel erg bezig zijn met het vinden van de community, het kennismaken met het dark web, het op de een of andere manier uitvinden van waar je dan op dat dark web naartoe moet, maar ook vanuit psychologisch oogpunt, die overstap maken naar het voor jezelf eigenlijk mentaal voorbereiden dat je uiteindelijk een strafbaar feit gaat plegen.
Want hoe komen ze daar dan? Hè, dat op die versleutelde links, of ja, het is geen URL zoals normaal gesproken, maar je moet daar dan toch ergens bij komen. Heb je daar inzicht in hoe mensen daar opkomen?
Niet in detail. Ik denk ook wel dat daar verschillende routes voor zijn. Denk wel dat wat daarin belangrijk is dat toch vaak het idee nog bestaat dat dark web toch voorbehouden is voor de technisch geavanceerde mensen. En dat je daar niet zomaar je toegang tot weet te vinden. Maar wat ik gemerkt heb vanuit dit onderzoek, maar ook wel vanuit mijn werk bij de politie, is dat dark web, zeker voor mensen die toch al een bepaalde voorkeur hebben voor het zoeken op het internet naar dit soort materiaal, dat die toch al vrij snel bekend worden met de opties die het dark web biedt. Vaak horen ze dan over bepaalde netwerken op het normale internet of via kennissen die ze online al hebben. En op die manier horen ze ergens over zo'n URL en weten ze dan hun weg te vinden.
Dat was ook een van de resultaten van je onderzoek, toch? Dat door het dark web is kinderporno eigenlijk veel toegankelijker geworden. En ook omdat het dark web zelf misschien veel toegankelijker is geworden voor een groter publiek. Zijn er nog andere grote resultaten die naar voren kwamen tijdens het opzetten van zo'n crime script?
Ja, zeker. Nou, misschien is het goed om hem even gewoon helemaal te doorlopen. Want voor ons is het wellicht bekend, voor de mensen die het artikel gelezen hebben, is het bekend. Maar ik merk toch vaak dat, dat wat mensen weten over kinderporno, dat dat vaak is wat uit de media komt. Ik denk ook een hele belangrijke bevinding, of eigenlijk iets wat ook al wel bekend was, is dat je twee groepen hebt die je moet onderscheiden in zo'n crime script. En dat zijn de normale leden, waar we het net al even over hadden. Hè? Dus degene die gebruik maken van zo'n netwerk om te communiceren met anderen, om plaatjes te downloaden. Maar daarnaast heb je ook een groep van de managers of de administrators. En dat zijn de mensen die die markt faciliteren, die de websites bouwen, die de websites beheren. En dat is ook een hele belangrijke groep en die opereren wel echt anders. Dus in het crime script, in mijn paper, heb ik die ook duidelijk van elkaar onderscheiden. En ik noemde net al die voorbereidingsfase. Dat is de eerste fase die ik heb behandeld in dat crime script. Nou, bij de normale leden zei ik al, hè, die maken dan kennis met de dark web. Die komen voor het eerst, vinden ze zo'n website en ze beginnen hun route te vinden. Maar nog een belangrijkere taak ligt op dat moment bij die managers. Want dat zijn de mensen die het forum opzetten en bouwen. Dat begint voor hun bij het vinden van een hostinglocatie. Dat kunnen ze in het geheim doen bij gewoon een legale hosting provider. Of ze kunnen dat privé doen vanuit hun eigen huis. Vervolgens moeten zij zo'n Tor webadres genereren. Ze moeten een website bouwen. Nou zullen er sommige slimme technische mensen zijn die dat alleen kunnen, maar vaak moeten ze ook een bepaald netwerk om zich heen bouwen van andere liefhebbers om, om de werkzaamheden te kunnen verdelen. Nou goed, en als zij zeg maar dat het eerste stuk gefaciliteerd hebben en die website gebouwd hebben, dan kunnen de normale leden kunnen daarbij en dan begint eigenlijk je criminele proces. Nou, en dan in de tweede fase, die noem je in de crime script analyse, noem je dat de pre-activity phase. Dat is eigenlijk de fase die vooraf gaat net voordat het daadwerkelijke strafbare feit gepleegd wordt. Ik heb dat zo gezien als de normale leden die uiteindelijk echt bewust de keuze maken om zich in te schrijven op zo'n website en om lid te worden. Hè? Want dan, het is niet van ik klik even door en opeens zit ik op zo'n forum. Nee, zij moeten een nickname aanmaken. Ze moeten een wachtwoord aanmaken. En daar wordt ook wel bewust over nagedacht. Want het is een bepaalde identiteit waarmee jij je kenbaar maakt binnen zo'n forum community. En dat is ook voor die leden het moment waarop ze geïntroduceerd worden met de onderwerpen op zo'n forum. En de indeling ervan. Eigenlijk alles leren kennen wat daar gebeurt. Dus ze kunnen zich bijvoorbeeld introduceren aan de rest. Ze kunnen kenbaar maken dat ze ook nu deel uitmaken van die community. Ze kunnen plekken zien waar hun uitgelegd wordt hoe het forum werkt. Wat dat betreft is het toch ook een beetje een bedrijf. Hè? Er zijn allerlei huisregels waar je aan moet houden. Die hebben die managers zo opgesteld. Omdat ze ook moeten denken aan de beveiliging van zo'n criminele website. Dus op dit moment wordt eigenlijk voor zo'n individueel lid, wordt er psychologisch gezien nog een extra stapje gemaakt. Worden ze voorbereid op het plegen van die strafbare feiten. Bovendien maken ze natuurlijk kennis met een hele community van mensen die allemaal dezelfde voorkeuren en interesses hebben. Dus je ziet hier ook dat er echt een normaliseringsproces start. Allemaal mensen stellen zichzelf voor en geven aan dat ze ook een seksuele interesse hebben in kinderen van een leeftijd in ieder geval onder de 18. Wat ik al zei, vanuit organisatorisch perspectief en voor de admins en de managers is dit de fase waarin ze ervoor zorgen dat het hele forum kennis gemaakt wordt met de regels, de voorschriften. Dat ze ook zien dat er een bepaalde hiërarchie is in zo'n forum. De derde fase van die crime script, dat is de activity phase. Vanuit criminologisch perspectief misschien de interessantste, want dit is waar het strafbare feit dus gepleegd wordt. Dit is het moment waarop individuele leden ervoor kiezen om plaatjes te gaan downloaden, maar ook om te gaan delen. Waarin ze zich op forum onderdelen gaan begeven waar je dus het verschillende materiaal tegenkomt. En dat is ook wel een belangrijk kenmerk wat we gevonden hebben, is dat het forum echt wel hele sterke structuren kent. Dus je hebt bepaalde secties waar je materiaal kan vinden voor jongetjes of voor meisjes of voor het hardere materiaal, het zachtere materiaal. Allerlei verschillende categorieën. En er wordt ook wel voor gezorgd dat mensen zich daaraan aan houden, aan die forumstructuur. Belangrijke bevinding ook is, ik heb voor dit onderzoek een viertal forums gebruikt. En je gaat ook zien dat ze allemaal net een andere focus hebben. En dus sommige forums richten zich op een soort van algemene markt. Wordt er van allerlei soorten materiaal aangeboden. Het klinkt heel stom, maar niet te heftig. Want het overgrote deel van de forumleden is geïnteresseerd in kinderliefde. Dus mag er geen geweld bij komen kijken. Maar er zijn ook forums die we gevonden hebben waarbij alles veroorloofd is. Dus dat zie je op het moment dat echt het criminele feit plaatsvindt, ga je zien wat er nou eigenlijk uitgewisseld wordt en over wat voor soort kinderpornografisch materiaal er gesproken wordt.
Want heel kort, wanneer ben je echt strafbaar? Hoe heb je dat gedefinieerd?
Ik heb dat in dit paper zelf niet helemaal gedefinieerd. Maar wat wel belangrijk is, ik ben geen jurist, dus ik kan niet heel diep ingaan op de regelgeving. Maar wat wel belangrijk is dat het kinderpornografieartikel in het Nederlandse wetboek, dat is een aantal keer aangescherpt in de afgelopen jaren. En een van de belangrijke aanscherpingen is geweest dat het zich toegang verschaffen tot kinderpornografisch materiaal, dat al strafbaar is. En dat betekent dat als je een link aanklikt waarachter dit strafbare materiaal te vinden is, dat je dan al een strafbaar feit pleegt. Dus je hoeft niet per se al de plaatjes ook gedownload te hebben of op jouw computer te hebben staan. Dus op het moment dat mensen op zo'n forum zitten en ze doorklikken naar een forumonderdeel waarop deze plaatjes gedeeld worden, dan pleeg je een strafbaar feit.
En ik vroeg me ook nog af, die moderators die bouwen dus een hele website. Zit daar ook een verdienmodel achter?
Hele goede vraag. Over het algemeen niet. Ik kan misschien niet heel resoluut zeggen nee, want er wordt absoluut met alles waar vraag naar is, wordt ook geld mee verdiend. Maar op deze netwerken heb ik geen aanwijzingen gevonden dat hieraan verdiend werd. En dat komt omdat alle forumleden die actief zijn op het forum echt een interesse hebben in het materiaal wat ze daar vinden. En er dus betaald wordt met andere plaatjes of met nieuwere plaatjes of met interessantere plaatjes of met een laatste afbeelding uit een bepaalde serie. Dus eigenlijk is het ruilmiddel is het materiaal zelf. Daarnaast hebben we zelfs in de teksten gevonden dat er een hoop leden zijn die zelfs echt rigoureus tegen het verdienen van geld zijn. Omdat ze echt een liefde hebben, echt pedofiel zijn, echt een liefde hebben voor kinderen. En het gewoon niet akkoord vinden dat er geld verdiend wordt aan zoiets. Nou wil ik wel erbij zeggen, er wordt zeer zeker op andere netwerken echt ook wel geld verdiend met kinderpornografisch materiaal. Op deze netwerken gaat het veel meer over het sociale aspect en het uitwisselingsaspect.
En ik vind dat we er nu op zich best wel makkelijk over praten, maar het is natuurlijk een heel ernstig onderwerp. Hoe ga je daar zelf mee om? Krijg je daar nog ondersteuning in of iets dergelijks?
Ja, het is zeker een ernstig onderwerp. En ik merk dat ook heel vaak als ik er inderdaad over praat met mensen die hier niet dagelijks mee werken of die een hele andere baan hebben inderdaad. Dat is iets wat ik vaker hoor. Bij de politie sowieso. Op het moment dat je bij de politie werkt, bij een team bestrijding kinderporno, kindersekstoerisme, heb je inderdaad verplichte ondersteuning. Dus één keer in de zoveel tijd praat je met een psycholoog en wordt ook wel echt bijgehouden hoe het met je gaat. Ik denk dat het eigenlijk nog belangrijker is dat destijds bij de politie, maar ook in mijn huidige werk bij de Nationaal Rapporteur, dat er heel veel ondersteuning onderling is tussen collega's. Het is een bepaald type mensen, denk ik, toch wel die werken op een thema als dit. En het zijn allemaal mensen die ook wel praten over wat hen dwars zit. Dus dat is heel erg belangrijk, dat je elkaar in de gaten houdt. Dat je ook, hè, op een moment, dat heb ik ook wel gemerkt, als ik te lang in zo'n onderzoek zit of te lang met die gegevens bezig ben, op een gegeven moment moet je er ook weer even afstand van nemen. Dus daar ook zelf heel scherp op blijven.
Ja, het blijft inderdaad, als je daar constant mee bezig bent als onderzoeker, lijkt me dat heel, heel zwaar en heftig inderdaad. Maar voor mij misschien wel voordeel, voor jou is dat jij niet per se de foto's en filmpjes hoeft te bekijken natuurlijk. Het gaat meer om de communicatie daarover.
Ja, zeker als het gaat over mijn promotieonderzoek. Dan, en zeker vanuit de positie waar ik nu zit. Ik zit nu echt wel op een afstandje en ik kijk er nu vanuit een wetenschappelijke bril naar. Dus wat dat betreft heb ik dus nu ook die psychologische ondersteuning niet meer. Is dat ook niet meer zo nodig. En ik kan natuurlijk altijd aan de bel trekken als dat wel zo is. Het was wel een andere situatie inderdaad toen ik nog werkte bij de politie. Want toen werkte ik niet alleen aan het onderzoek, maar werkte ik ook echt mee in opsporingsonderzoeken. Dus kwam ik ook wel dichter bij de problematiek zelf.
En zou je misschien ook nog een wat meer kunnen schetsen over de sfeer op zo'n forum? Je vertelde net al dat daar toch wel veel mensen bij elkaar komen, omdat het een beetje, hoe raar het ook klinkt, liefhebbers zijn. Zou je kunnen schetsen hoe gaan ze met elkaar om?
Ja, dat is een hele belangrijke, denk ik. Ik denk dat een heel belangrijk aspect is aan deze vorm van criminaliteit. Want de sfeer is er echt een van, wij zijn gelijkgestemden en wij worden niet begrepen in de maatschappij. En dit is de enige plek waarop wij ons kunnen uiten en waarop we onszelf kunnen zijn. En doordat er allemaal gelijkgestemden zitten, doordat men herkenning vindt bij andere mensen op zo'n netwerk, maakt dat er ook wel echt een vriendelijke sfeer hangt. Heel veel respect. En dat zie je, hè, als er bijvoorbeeld plaatjes gedeeld worden, is er ook een soort van ongeschreven sociale regel dat je de ander daar wel voor moet bedanken. Je ziet ook vaak dat de administrators heel erg bedankt worden voor al het harde werk dat ze verzetten op zo'n website. Dus, en je ziet het ook, hè, doordat er niet alleen maar gepraat wordt over strafbare feiten en over kinderpornografisch materiaal, maar dat er ook gepraat wordt over het dagelijks leven en over allerlei andere sociale onderwerpen. En ik denk wel dat dit echt een heel erg belangrijk kenmerk is, wat dit soort netwerken onderscheidt van andere cybercriminele netwerken. Dat je daar toch wel wat meer aanwijzingen ziet van competitie en van de beste willen zijn of het beste netwerk willen zijn. En dat aspect van competitie zie je echt veel minder terug in die kinderpornografische netwerken.
Je zegt, ja, de administrators worden bedankt voor hun harde werk. Is dat hard werken dan? Hoe kan je dat daar iets over toelichten? Van, hoe ziet zo'n taak van administrator eruit? In hoeveelheid uur ben je met zoiets bezig? Of heb je daar enige data over?
Ik denk niet dat ik echt in getallen kan spreken. Maar op beschrijvend niveau gaat daar echt wel heel veel tijd in zitten. Dan moet ik ook wel zeggen dat ik in dit onderzoek verschillen ben tegengekomen in verschillende netwerken. Wat ik al zei, ik heb een aantal netwerken geanalyseerd. En daarbij zag je dat er een groot verschil was in aantallen leden. Ook wel in professionaliteit, hè, en in layout en in hoe goed zo'n forum opgezet was. Dus je hebt forums die wat kleiner zijn, die wat minder goed bijgehouden worden, waarbij de administrators waarschijnlijk iets minder tijd kwijt zijn in het beheer van het forum. Maar ik heb ook echt hele professionele forums gezien, waarbij er een administrator team was van misschien wel 10 mensen die allemaal hun eigen taak hadden. En die daar gewoon dag en nacht mee bezig waren om dat forum draaiende te houden. Je moet je voorstellen als je ook zo'n enorme groei hebt met forumleden die steeds actiever worden en die allemaal hun materiaal willen delen, dat ook echt wel heel wat kost qua beheer. En wat ik heel interessant vond om ook te vinden uit zo'n wetenschappelijk onderzoek, is dat die administrators uiteindelijk ook echt een soort van business taal gaan gebruiken. Dus ik kwam teksten tegen als van, we hebben morgen een vergadering en we hebben een staff meeting. Dus echt, er waren een aantal mensen die dit zagen als hun bedrijf.
In een van je artikelen leg je ook op basis van de professionaliteit leg je de link met georganiseerde misdaad. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Dat is inderdaad een vervolgartikel geweest. Juist vanwege het feit wat ik net zeg, hè, dat deze netwerken zo professioneel geworden lijken te zijn en zo'n grote mate van organisatie kennen, heb ik gekeken van, nou ja, kan je dit dan typeren als georganiseerde misdaad? Ook wel omdat ik zag dat vanuit de opsporingshoek, maar ook zeker vanuit de media, dat deze problematiek toch wel getypeerd wordt als organized crime. Wat ik in dat artikel betoogd heb, is als je gaat kijken naar de traditionele criminologische definities van georganiseerde misdaad, dan valt het daar niet helemaal onder. De traditionele georganiseerde misdaadgroepen, denk daarbij aan de maffia bijvoorbeeld. Daarbij gaat het heel erg over het verkrijgen van een monopoliepositie, over financieel gewin is een van de belangrijkste aspecten. En daar voldoet dit niet aan. Maar er is een meer flexibelere definitie van organized crime door een onderzoeker, Klaus van Lampen. En dat heb ik eigenlijk gebruikt om wederom deze netwerken te beschrijven. In dat paper heb ik verschillende sociale structuren die ten grondslag liggen aan de organisatie van zo'n criminaliteitsfenomeen beschreven. Allereerst aan de hand van de entrepreneurial structures, en dat betekent eigenlijk de criminele markt. Dan ten tweede aan de hand van de illegal governance structures, dus eigenlijk hoe wordt zo'n crimineel netwerk beheerd, hoe wordt het georganiseerd, wie zijn de leiders. En tot slot aan de hand van de associational structures, en daarbij gaat het meer over de emotionele kant van het verhaal en de sociale kant van het verhaal. Ja, wat je dan ziet is dat deze netwerken echt wel getypeerd kunnen worden door een grote mate van organisatie. Ook al is er geen sprake van financieel gewin op het moment dat jij een hoge positie hebt in een netwerk en door andere mensen allerlei nieuwe plaatjes toegestuurd krijgt, dan heb je wel een bepaalde positie en wanen mensen zich wel op een bepaalde manier heel rijk. Nou, ook al is het wellicht in deze netwerken niet mogelijk om bijvoorbeeld fysiek geweld te gebruiken als mensen zich tegen het netwerk keren of als je het netwerk goed wil besturen. Er is zeker wel een belangrijke mate van governance. We hebben aanwijzingen gevonden dat die administrators, dat zij heel veel leden bestraffen als zij gedrag tonen wat niet getolereerd wordt, of als zij het netwerk misschien in gevaar brengen, of als ze andere mensen misschien dreigen uit hun identiteit of hun identiteit bloot te geven. Dan wordt er echt op bestuurd. Dan zie je echt die governance bestaan. Eigenlijk mijn conclusie is, het maakt misschien nog niet eens zo heel veel uit of je een netwerk wel of niet definitief kan typeren als organized crime. Het is veel interessanter om de organisatie erachter te beschrijven en om daaruit te leren. Want als je de organisatie kent en begrijpt en de structuren ziet, nou, dan weet je ook waar je wellicht kan interveneren. En dan leer je er op een meer detailniveau uit.
Je hebt ook gewerkt bij de politie. Zou je ons ook kunnen schetsen van hoe lastig is het nou om over te gaan tot opsporen van dit soort fora en echt over te gaan tot strafbare feiten? Zoals je al schetst, ze zijn heel voorzichtig. Het dark web is heel anoniem. Ze geven elkaar ook op fora tips over hoe je de veiligheid kan waarborgen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja. Nou ja, de opsporing op het dark web van deze problematiek is per definitie heel erg lastig. En dat komt als op het moment dat je onderzoek doet naar een kinderpornozaak op het normale internet, dan is het belangrijkste onderdeel van dat onderzoek is om het IP-adres te achterhalen. En vanuit dat IP-adres kan je doorrechercheren naar de computer die gebruikt is, de locatie waar iemand zich bevindt, et cetera. Nou, dat kan niet op het dark web. Je hebt geen IP-adres. Het enige wat je hebt is de gegevens die je ziet op de computer. En het is allemaal anoniem. En dat betekent dat alle opsporingsonderzoeken op het dark web tijdrovender zijn. Maar ook veel meer expertise behoeven. En er is echt wel technische expertise nodig om die opsporingsonderzoeken goed te kunnen doen. Naast de reguliere recherche expertise. Nou moet ik wel zeggen dat ik denk dat vanuit opsprongsperspectief er hele grote stappen gemaakt zijn. En dat er heel veel aandacht is voor dit fenomeen. Ook natuurlijk logisch, want het is een ontzettend ernstig fenomeen waarbij heel veel kinderen geschaad worden, ernstig geschaad worden. Er is heel veel politieke aandacht voor. Vanuit de politie is er echt urgentie voor deze problematiek. Dus ik denk vanuit opsporingsperspectief, ook in internationaal verband, wordt hier heel hard, heel goed op gewerkt. Maar goed, aan de andere kant zie je ook dat deze netwerken echt toenemen qua in omvang, qua aantallen leden. Dus is het ook belangrijk voor enerzijds voor de politie om te prioriteren. Als er zoveel Nederlandse daders actief zijn op zo'n netwerk, is het belangrijk om die zaken op te pakken die misschien het meeste schade berokkenen. Maar ik denk ook wel dat we op een punt beland zijn waarbij alleen opsporen niet meer voldoende is. Dat we dit echt integraal moeten oppakken en dat ook andere partijen hun verantwoordelijkheid daarin moeten nemen.
En welke lessen uit jouw onderzoek kunnen daarbij helpen?
Ja, en wat voor partijen bedoel je daarmee? Dus lessen en welke partijen daarbij betrokken zouden moeten worden?
Nou ja, goed. Hè. Ik denk dat je aan alle partijen kan denken. Één les die wel volgt uit dit onderzoek is, tot op heden was er echt heel weinig bekend over dit dark web, het criminele proces, maar ook over de motivaties die plegers hebben om zich op zo'n netwerk te begeven. En ik weet nog wel, ik spreek ook vaak bijvoorbeeld met behandelaren, met mensen die uiteindelijk daders in behandeling krijgen nadat zij een juridisch traject hebben ondergaan bijvoorbeeld, in het kader van resocialisatie. Het zijn vaak psychologen die heel veel weten over waarom downloaden mensen kinderporno en wat is pedofilie en hoe kan je dat behandelen, et cetera. Maar ze weten weinig over hoe ziet dat criminele feit er dan uit? Weet je wel, wat doen die mensen? Welke stappen zetten zij als ze achter hun computer zitten? En ik denk dat het heel belangrijk is om te weten, om iemand echt effectief te kunnen begeleiden in zo'n traject. Dus dat is wel een van de lessen die direct volgt uit het onderzoek. Nou, een andere les die ook wel volgt uit het onderzoek is dat je ziet dat enerzijds de omvang enorm toegenomen is. Dat er steeds meer mensen actief zijn op deze netwerken. Maar ook dat het steeds makkelijker toegankelijker is voor een hele grote groep mensen. Het dark web is allemaal niet zo ingewikkeld. Het is het downloaden van een browser en je hebt toegang. Ja, en daarnaast zie je, vanwege het feit dat het zo anoniem is allemaal, dat mensen ook steeds meer geneigd zijn om het ernstigere materiaal te delen, om hun meest intieme fantasieën te delen, omdat men zich anoniem waart en het gevoel hebben dat de pakkans toch vrij klein is. En deze gegevens en het feit dat seksueel misbruik van kinderen zo genormaliseerd wordt in die netwerken en dat men zo daar al die gelijkgestemden vindt zonder dat een tegengeluid te horen is, maakt denk ik toch dat we dit gesprek moeten aangaan. En dan met welke partijen? Nou ja, ik denk dat alle partijen een rol kunnen spelen. Maar ik denk dat dit gewoon onderwerp van debat moet zijn. Vanuit de ministeries gezien, politiek gezien, maar wellicht ook in de media. En ik denk ook dat een hoop private partijen hier een rol in kunnen spelen. Maar ik denk als we door middel van dit onderzoek en door middel van het aangaan van het gesprek meer zicht kunnen krijgen op deze problematiek, dat professionals ook meer gaan leren waar hun rol zou kunnen liggen in de aanpakken van.
Maar hoe zou je dat dan echt voorzien dat deze problematiek kunnen verminderen? Of ervoor te zorgen dat er minder van het materiaal gedeeld wordt op het dark web? Ik denk dat daar toch de rol van de opsporing toch wel echt een hele grote rol is. Omdat je inderdaad, zoals je zegt, die pakkans gewoon enorm klein is.
Ja. Ja, hele goede vraag. Ja, dat wist ik het maar, dan zou ik Nobelprijs winnaar worden. Nee, zeker als het gaat over het moment dat het materiaal gedeeld wordt en als het gaat over het reactief opsporen van dit probleem en het signaleren van dit probleem en het aanpakken ervan, is natuurlijk een hele belangrijke rol weggelegd bij de opsporing, zeer zeker. In aanvulling met ook, denk ik, een hoop technische expertise die vanuit de opsporing zelf kan komen, maar ook wel misschien vanuit private partijen daaromheen. Als het echt gaat over hoe kunnen we nou echt dit probleem verkleinen, denk ik toch ook dat we meer stil moeten staan bij preventie. Want ik heb ook in de afgelopen jaren vanuit, of het afgelopen jaar eigenlijk vanuit de Nationaal Rapporteur, mijn huidige baan, onderzoek gedaan breder naar seksueel misbruik van kinderen. En telkens zien we dat er heel veel goede initiatieven ontplooid worden, dat het probleem hoog op de agenda staat, maar dat vanuit preventief perspectief, dat een beetje achterblijft. En ik denk ook dat dat hierbij van belang is. En het is heel moeilijk, want hoe kan je het voorkomen en hoe kan je nou uiteindelijk meten of je ook effect bereikt? Daar heb ik geen antwoord op, maar ik denk wel dat daar nog meer in kan gebeuren. En een eerste stap voor preventie is wel het bespreekbaar maken van zo'n probleem.
Ja, want er ligt nog, logischerwijs best wel een groot taboe op dit onderwerp. Ik denk dat mensen ook heel snel in de kramp schieten en snel hun mening hierover klaar hebben. Je hebt eigenlijk ook een TED-talk gegeven over dit taboe. Kun je in het kort vertellen waar dat over ging en ook welke reacties je daarop hebt gekregen?
Ja, zeker. Ja, inderdaad. Een TED-talk gedaan en dat ging precies eigenlijk over dit onderwerp. Over het bespreekbaar maken ervan. Kijk, tot nu toe hebben we het alleen maar gehad over mensen die daadwerkelijk strafbare feiten plegen. En mensen die een bepaalde seksuele voorkeur hebben of interesse hebben en die vervolgens strafbaar materiaal van kinderen gaan downloaden. Maar dat is een groep, maar dat is niet alles wat er is. Er is namelijk ook een hele grote groep mensen die wellicht wel seksuele interesses hebben op een bepaalde manier voor kinderen, maar die heel goed weten dat dit ethisch niet verantwoord is, dat het niet oké is. En die er alles aan doen om niet in de fout te vervallen, dat ze op zo'n netwerk gaan of dat ze wellicht zelfs uiteindelijk kinderen zullen gaan misbruiken. Dus er bestaan helaas heel veel mensen met pedofiele gevoelens die daar niks mee doen. En daar gaat mijn TED-talk over eigenlijk van hoe kunnen we daarmee omgaan en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze mensen ondersteund worden en uiteindelijk niet de fout ingaan. Ik denk ook dat we het niet alleen moeten hebben over het strafbare gedeelte, maar dat we het ook moeten hebben over de problematiek die daar wellicht onder ten grondslag ligt. En het is inderdaad een heel ingewikkeld onderwerp en gevoelig onderwerp en emotioneel onderwerp. En mensen willen er niet over praten. En dat begrijp ik heel goed. En ik denk ook niet dat je hier continu over moet praten. Maar het is toch belangrijk als we er echt als maatschappij iets aan willen doen, dat we bespreekbaar maken en dat we er in ieder geval voor zorgen dat professionals goed uitgerust zijn om hiermee te dealen. En de reacties daarop zijn gemengd. Ik heb heel erg uit de reacties gemerkt dat aan de ene kant vanuit mijn professionele netwerk was men heel positief. Vond men het fijn dat dit een keer op deze manier onder de aandacht komt en bespreekbaar gemaakt wordt. Ook een hoop mensen, wat ik dan zelf wel weer leuk vond, een hoop mensen die zeiden van ik was eigenlijk altijd alleen maar heel negatief en ik wilde er niet over nadenken, maar door jouw verhaal ben ik er wel anders naar gaan kijken. Maar je ziet ook veel reacties op het moment dat je het over deze problematiek hebt. Ja, mensen die toch in een stuip schieten, mensen die heel negatief zijn, mensen die er niks van willen weten. Dat bevestigt natuurlijk alleen maar dat we het hier hebben over een taboe onderwerp, wat gewoon nog heel moeilijk te behandelen en te bespreken is.
En wat is de rol van de media daarin, vind jij?
Media heeft een hele grote rol. Wat je vanuit de media, ik denk wel in de afgelopen jaren in Nederland zijn er wel wat gevarieerdere verhalen naar voren gekomen in de media. Ik kan me herinneren dat er wat docu's zijn geweest waarin mensen met een voorkeur voor kinderen aan het woord kwamen en hun verhaal deden, weliswaar anoniem. Het meeste wat je in de media ziet zijn natuurlijk de heftigste verhalen van kindermisbruik of de verhalen over de grootste netwerken op het dark web. En ik ben hier eigenlijk zelf ook debet aan door hier in deze podcast het een uur lang te hebben over deze netwerken en alle verschrikkelijke feiten die daar plaatsvinden. En ik denk ook dat ons beeld daardoor gekleurd wordt. En dat we daardoor misschien niet de volledige scope van het probleem zien.
Maar dat versterkt elkaar natuurlijk wel. Nou ja, als er zo'n groot taboe op ligt en de media reageert er op deze manier op, dan... Ja, zij op de een of andere manier duw je ze wel sneller richting zo'n forum misschien, waar ze dan met open armen worden ontvangen, waar ze elkaar vinden. Ja, waar gewoon een hele vriendelijke sfeer hangt onderling.
Het gevoel van belonging, toch? Dat noem je ook in je onderzoek. Dat dat een hele belangrijke psychologische factor is, of sociaal-psychologische factor, waardoor het gaan naar zo'n forum aantrekkelijker wordt. Ja, hoe zou je kunnen uitleggen wat bedoeld wordt met belonging en waarom mensen daardoor juist aangetrokken worden daardoor?
Ja, ik denk dat een van de belangrijkste psychologische factoren die spelen bij alle mensen is dat we ergens bij willen horen. Hè, dat willen we allemaal, dat is inherent, dat zit in onze natuur. En dat speelt des te meer als je bepaalde voorkeuren hebt of interesses hebt die afwijkend zijn van wat de meeste mensen hebben. Ja, dan wil je graag op zoek naar mensen die interessant vinden wat jij interessant vindt. En op het moment dat je die groep dan gevonden hebt, zie je natuurlijk bij allerlei mensen die zich in clubverband ergens bij aansluiten of die een bepaald sociaal netwerk vinden op het internet. Op het moment dat je de club gevonden hebt en je voelt je begrepen en je ontwikkelt misschien zelfs vriendschappen met mensen, dan heb je dat gevoel dat je erbij hoort, dat je ergens... ergens aan bijdraagt en dat je dat gevoel van belongingness, zeg maar. En ik denk eigenlijk dat het niet per definitie heel erg verkeerd is. En wat ik al zeg, je moet het probleem bespreekbaar maken. En als mensen seksuele voorkeuren hebben voor kinderen, daar kunnen zij op zich niks aan doen. Aan dat feit op zich. Ze kunnen er alleen iets aan doen dat ze uiteindelijk wel of geen strafbare feiten gaan plegen. Dat is een keuze. Je zou natuurlijk het liefste hebben dat mensen op de een of andere manier steun vinden op een legale manier. Misschien bij mensen in hun eigen omgeving of bij een psycholoog of wat dan ook. In plaats dat ze uiteindelijk de steun gaan vinden in zo'n crimineel netwerk waar ze geconfronteerd worden met allerlei nog veel ernstigere dingen dan waar ze misschien zelf aan gedacht hadden.
Zijn er veel van dat soort initiatieven? Van die steungroepen of zo?
Vanuit illegaal oogpunt of vanuit legaal oogpunt?
Nee, legaal oogpunt. Dus waar ze dan terecht zouden kunnen?
Nou, er zijn op het normale internet ook wel andersoortige forums die gewoon gericht zijn op mensen met pedofiele gevoelens. Waar ze elkaar kunnen vinden, waar ze met elkaar kunnen praten. En waar het helemaal niet gaat over het uitwisselen van strafbaar materiaal. Dus steunpunten zijn er wat dat betreft wel, ja.
En ik weet niet of je er zicht op hebt, maar hoe verhoudt die online community zich tot de offline community? Spreken die mensen ook bijvoorbeeld in de echte wereld met elkaar af?
Dan pak ik even terug bij deze vraag op de dark web communities, omdat ik daar onderzoek naar gedaan heb. Dus ik, over andere sociale groepen weet ik dat niet. En op het dark web, daar hebben we ook inderdaad wat aandacht aan besteed in die kwalitatieve data-analyse. En over het algemeen worden die contacten in het dagelijks leven niet echt gemaakt. Omdat mensen eigenlijk vooral het beveiligingsaspect heel erg belangrijk vinden. Het verborgen houden van jouw ware identiteit staat echt voorop. Daar wordt heel erg veel belang aan gehecht. Zelfs doen ze meestal hun best om überhaupt niks van hun eigen identiteit weg te geven in gesprekken. Je ziet ook wel veel voorbeelden gezien van mensen die ontzettend hechte vriendschappen opbouwen met mensen online waarvan ze de echte naam niet eens weten. Dus meestal zijn die links naar de offline wereld er niet. Maar er zijn ook wel uitzonderingen. Dus we ook wel aanwijzingen gezien van mensen die dat juist wel opzoeken. Maar dat is wel een minderheid.
Ja. Oké, en de toekomst. Hoe kijk jij naar verder onderzoek? Waar zou jij nog verder zelf onderzoek naar willen doen? En wat adviseer je studentenkriminologie? Wat is een interessant onderzoeksvlak of insteek om te hebben?
Ja, dat is wel een van de grote wensen die ik heb voor de toekomst. Hè, ik vind wetenschappelijk onderzoek ontzettend interessant. Maar ja, ik wil ook echt dat het bijdraagt aan de aanpak van deze problematiek. Wat ik denk dat heel erg belangrijk is bij dit soort onderzoek, dat er samenwerkingsverbanden zijn. Als wetenschapper alleen kan je dit onderzoek niet uitvoeren. Nou ja, wat ik al zei, hè, omdat je te maken hebt met illegale data, maar ook omdat je de expertise van de uitvoeringspraktijk heel erg nodig hebt. En dat geldt niet alleen voor deze netwerken, dat geldt natuurlijk voor heel veel criminologische onderwerpen. Dus ik zie wel echt heel veel voordeel bij die samenwerkingen tussen politie en wetenschap bijvoorbeeld. En daarnaast denk ik ook dat een hele belangrijke is, hè, we hebben het nu tot nu toe alleen maar gehad over de slechte kanten van het dark web en de slechte kanten van het internet en de risico's die netwerken hebben voor de maatschappij en voor kinderen. Maar uiteindelijk kunnen die technologische omgevingen natuurlijk ook kansen bieden in een goede aanpak. De politie kan het dark web inzetten voor haar onderzoeken. Maar ook als wetenschappelijk onderzoeker kan je juist die technische omgeving en de data die daarop staat gebruiken voor allerlei innovatief nieuw onderzoek. En ik denk daarbij dan vooral aan meer de kwantitatieve netwerkanalyses die je aan de hand van die online communicatie kan doen. Ik denk dan meteen aan samenwerkingen tussen de criminologie en de data science om die netwerken in kaart te brengen. Ik denk dat daar nog heel veel kansen in liggen. En ik hoop ook met mijn onderzoek inderdaad de wetenschappelijke wereld en studenten aan te sporen om dit vooral te gaan doen.
En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. En volg ons op Instagram of LinkedIn voor een update over de nieuwe aflevering. Tot de volgende keer!